We gaan toch maar even beginnen. Want we gaan het hebben over Saulus op weg naar Damascus. Fem, wil je mij ook nog even in zo'n blad geven? Want nu heb ik er zelf geen. Dat blad dat ik uitgedeeld heb, laat ik dat dan gelijk zeggen. Daar staan alle drie de schriftgedeelten op. Waar het gaat over die geschiedenis van de... Ja, meestal wordt dat dan genoemd de bekering van Saulus of van Paulus. Ja, het is in ieder geval de beschrijving van de geschiedenis van Paulus op weg naar Damascus. En hoe hij door God wordt geroepen. En we vinden die geschiedenis dus drie keer in Handelingen. Ja, dat betekent dat... als iets drie keer vermeld wordt, dan betekent dat er toch wel enig belang aan gehecht wordt. En dat wij er dus acht op zouden slaan. En aangezien we het al eerder tijdens onze Bijbelstudies hadden gehad over Paulus, Saulus, leek het me goed om ook dit schriftgedeelte eens onder de loep te leggen. Nou, één keer vind je natuurlijk van de beschrijving hoe dat gebeurde. Dat is in Handelingen 9. En twee keer vind je... hoe Paulus zelf daaraan refereert. Eén keer voor Agrippa en één keer ten overstaan van zijn Joodse volksgenoten. Fijn, wil je even de deur open doen? Het is niet vrijwillig, hoor ik. Maar als je maar langzaam genoeg bent, zie je, dan is er wel iemand anders die het oppakt. Nou, wat ik wil doen, het leek me goed, eventueel ook als naslagwerk, om die drie schriftgedeeltes gewoon eens naast elkaar te zetten op een stencil. Zodat je ze snel naast elkaar kunt lezen. Als ik nou echt aan het toveren was geweest met al die kolommen, had ik ook nog de verzen die overeen komen naast elkaar gezet, maar... Ja, daar had ik er echt veel tijd in moeten steken. Maar dat kunnen jullie zelf ook. Dat had ik niet meer. Ik had nog een verhuizing te doen. En, Wij gaan eerst naar Handelingen 9. Want daar wordt het dan daadwerkelijk beschreven. Saulus op weg naar Damascus. Nou, ik lees hem gewoon even ook mee in de Statenvertaling. Jullie kunnen van je stencil lezen of in de interlineair meekijken. Maar net wat de voorkeur heeft. Daar staat, en Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester. Nou ja, we maken kennis met deze Saulus. Daar hebben we het, was dat de vorige keer? Ik weet het niet eens meer, ja. Over bij de geschiedenis van Stefanus. En daar staat dat hij meewerkte aan die steniging van Stefanus. In ieder geval dat hij er een behagen in had wat daar gebeurde. En dat was in Handelingen 7. En Handelingen 8 staat dat Saulus een welbehagen had aan zijn dood. Nou, die lijn heeft hij voortgezet. En hier in Handelingen 9 lezen we dan... hoe Saulus op weg gaat naar Damascus. En hij ging tot de hoge priester, staat er dan. En dan in vers 2. En hij begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen. Opdat zo hij enige die van die weg waren vond. Hij dezelfde beide mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. Nou, wat zien we hier? We zien hier dat toen nog Saulus... Ik zal me nog wel een paar keer vergissen met Saulus Paulus, maar zo werkt dat nu eenmaal. Ik denk ook dat het een beetje zo hoort. Na de pauze wil ik nog een korte geschiedenis van Elia aanhalen, die ook op weg ging naar Damascus. Op het eerste gezicht heeft dat er wellicht niet zoveel mee te maken, maar dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Maar dat is ook zo iemand, hè? Elia en Elisa. Noem je vaak in één adem. Je haalt ze vaak ook door elkaar, ook omdat ze dezelfde dingen doen. Nou, Saulus, die gaat hier Paulus worden, zou je kunnen zeggen. Maar hij verzocht, hij begeerde brieven van de hoge priester naar Damascus. Het is dus echt op zijn initiatief dat hij mensen die van die weg waren, zoals het dan in dit vers staat, hoe hij die gevangen zou nemen en hoe hij die zou brengen naar Jeruzalem. Ook in Handelingen 26, dan is het stensel even makkelijk. Handelingen 26 vers 12 staat, en wanneer ik onder die omstandigheden naar Damascus ga, met de autoriteit en volmacht van de overpriesters, nam ik ook koning midden op de dag, enzovoorts. Maar ik ging dus op weg met autoriteit en de volmacht, dus een gedelegeerde macht van de overste van de priesters, van de hoge priester. En Paulus, het werd hem niet eens gevraagd. Nee, hij vroeg zelf of hij alsjeblieft brieven mocht krijgen om die mensen die van die weg waren gevangen te nemen en te binden en naar Jeruzalem te brengen. En hij zegt ook bijvoorbeeld in Filippenzen 3 dat hij naar de ijver een vervolger was van de gemeente. En ook in Galaten 1, ook een schriftgedeelte wat we hier een keer op zondag behandeld hebben. Daar zegt hij, dat is even Statenvertaling wat ik citeer, maar ik heb uitnemend zeer de gemeente van God vervolgd. Ze was een groot vijand van die gemeente. Hij had er alles aan gedaan om die ecclesia, die gemeente, een secte zoals hij dat elders noemt, om die te vervolgen en die te vernietigen, te verwoesten. Nou, Paulus noemt het, Lucas noemt het hier, de schrijver van Handelingen, die het beschrijft. Hij noemt het hier opdat hij enige die van die weg waren. En die weg, dat is een term die we aantal keren vinden in het boek Handelingen. In ieder geval ook in Handelingen 22 vers 4. Dus dat staat ook weer in dit schriftgedeelte. Daar staat: ik vervolg deze weg tot de dood door mannen en vrouwen te binden en hen over te leveren in de cel. En daar is het ook Paulus die op de trappen, maar daar kom ik straks nog wel op, zijn volksgenoten toespreekt. Als Paulus voor een andere stadhouder staat, voor Felix, in Handelingen 24, dat staat dan even niet op het stencil. In Handelingen 24, vers 14, die klik ik er dan wel even bij, want dat is... Daar wordt niet alleen de weg genoemd, maar daar wordt het ook een secte genoemd. Handelingen 24 vers 14. Daar zegt Paulus, maar dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God de Vaderen alzo dienen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Dus die weg wordt eerst vervolgd door Paulus. En hij, degene die van die weg waren, wilde hij gebonden brengen naar Jeruzalem. En later zegt hij, dit beken ik u, dat ik naar die weg, welke zij secte noemen, de God de Vaderen alzo dienen, laat me vallen, gelovende alles wat in de wet en in de profeten geschreven is. Nou, we vinden die aanduiding de weg een aantal keren in de Handelingen, een keer of 7, 8 meen ik. En dan gaat het over zij die geloofde in de Heer Jezus Christus als de Messias. En er wordt hier het woord sect in de Statenvertaling gebruikt. In de interlineair zie je het woord groepering, want dat is eigenlijk een secte. Een secte is iets dat afgescheiden is van van iets anders. Een groepering of een afscheiding. Dat waren de gelovigen in die tijd natuurlijk ook, want doordat zij geloofden in de Heer Jezus Christus als Messias, werden zij ook afgescheiden van hun Joodse volksgenoten. Maar de weg, Ja, dat doet ons natuurlijk ook denken aan wat de Heer Jezus zelf zei. Hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Of ik ben de levende ware weg, of de ware weg ten leven. Hè, dat zijn natuurlijk drie zelfstandige naamwoorden die je ook door elkaar kan gooien en bijvoeglijk kan maken. En dan weet je waarvan het spreekt. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Dan ga ik verder in vers 3. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem ontscheen snellijk een licht van de hemel. Paulus is op dat moment is hij buiten het land. In tegenstelling tot de 12 apostelen, de 12 discipelen die later apostelen werden, die allemaal geroepen werden in het land. En ook een roeping hadden met betrekking tot het land, namelijk tot het land en het volk Israël. En Paulus, die een bediening had voor de natie, die werd afgevaardigd als apostel van de natie. Ja, die wordt geroepen buiten het land op de weg bij of nabij en op weg naar Damascus. En dat was midden op de dag. Dat lees je ook in 22 vers 6. Het gebeurde toen ik ging en Damascus naderde, dat plotseling rond het middaguur. Dat was echt op het middelpunt van de dag. En in 26 vers 13. Vers 12 haalde ik net al even aan, maar dan zegt hij: nam ik, o koning, midden op de dag onderweg een licht van de hemel waar, boven de schittering van de zon. Nou ja, ik weet niet of jullie wel eens daar in de regio geweest zijn. Ik wel, maar je hoeft niet eens in de regio daar te komen om te weten dat in die warme landen het licht op het midden van de dag, rond het middaguur, ontzettend fel is. En hier komt er dus een licht uit de hemel. Ja, wat eigenlijk dat zonlicht teniet doet. Zo fel is het. Hey, kijk, ik loop hier wel eens naar boven en dan gebruik ik mijn telefoon even als lichtje om naar boven te komen bijvoorbeeld. Dan zie ik gewoon de trap. Of het lampje op mijn telefoon, er zit ook een lampje op. Maar zodra ik hier een goede lamp aan doe, dan zie je daar helemaal niks meer van. Nou, dat licht dat uit de hemel kwam, dat ja, overklaste, overscheen, dat middaglicht van de zon van de hemel. Wat zegt u?
Werd hij blind?
Ja, je moet niet gaan verklappen hoe het gaat aflopen natuurlijk. Ja, hij werd blind inderdaad, ja, van dat licht. Maar daar zijn we nog niet. Dat was juist de climax, dat wilde ik. Nou ja. En ter aarde gevallen hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolg je mij? Zo, dat is wel mooi, want Damascus, ik heb gezocht naar de betekenis van die naam, die is tamelijk, over het algemeen weet men niet wat Damascus betekent. En dan denk ik altijd, er zijn altijd wel handboeken die het wel weten, maar die zijn dan niet zo betrouwbaar. Dus als vrijwel niemand het weet, dan kun je het altijd zelf verzinnen natuurlijk. Maar de naam Damascus, wat die betekent, ja, die is nogal onbekend. En ik houd hem dan ook maar voor onbekend. Maar Damascus is een stad, weten we allemaal, hè, dat is nu ook regelmatig in het nieuws. Damascus is een stad in Syrië. En Syrië, een andere naam in de schrift voor Syrië is Aram. Dat betekent zoiets als hoog of verhevenheid. En we weten dat Paulus, Saulus, ik haal ze door elkaar, dat Saulus nogal hoogmoedig was. En dat hij van zichzelf kon zeggen dat hij naar de wet onberispelijk was. En hij was op weg naar die hoge plaats, naar verhevenheid, naar voortreffelijkheid. En wat doet God? Boom, Hij gooit hem van zijn voeten en hij valt ter aarde. Want wie denkt dat hij... Wie denkt dat hij hoog staat... Ja, die zal eerst moeten vallen. Die zal eerst door hem vernederd worden. Voordat hij dus inderdaad die weg naar verhoging kan gaan. Want de weg naar verhoging gaat altijd via vernedering. De weg naar heerlijkheid gaat altijd door lijden. En zo ook hier met deze Saulus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Zegt die stem dan uit de hemel. En Saul is natuurlijk zijn Hebreeuwse naam. In het Grieks Saulus, of Saulos, is het geloof ik in de grondtekst. Maar dat het zijn Hebreeuwse naam is, dat vind je dan ook in 26 vers 14, daar staat dat. Wij vallen neer, hij was niet de enige die daar viel, ze vielen allemaal neer. En ik hoor een stem die tot mij in de Hebreeuwse omgangstaal zegt, dus in de Hebreeuwse omgangstaal, Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En dat ze ook weer die naam. Het was Jezus, ja.
Het is niet God.
Nee. Zie je iemand die wel eens meer oplet als ik wat zit te vertellen, blijkbaar? Een trots op je, fam. Saul, Saul, wat vervolg je mij? En die naam wordt twee keer genoemd. Dat is ook weer zoiets van: let op. En dat komt ook nog wel eens voor in de Bijbel, dat namen twee keer worden genoemd. Bijvoorbeeld bij, nou weten jullie, even brainstormen met z'n allen.
Samuel,
volgens mij ook, ja. Abraham, als hij op het punt staat Isaac te offeren.
Miriam.
Ja, weet ik niet. Mozes wel, ja. Mozes.
Ja.
Ja, ik heb hier een paar genoteerd. Abraham in ieder geval, Jacob, Mozes, of Marta.
Ja.
Maar daar zat iemand bij die heette Miriam, hè?
Ja.
Maria.
Marta.
Ja, Marta. Het verhaal ga ik je binnenkort vertellen, hè? Ja, als jij wil weten wie Marta is. En Petrus, Simon. In Lucas is dat. Nou ja, ik heb hier de schriftgedeelte, ik heb er een paar genoteerd, dus wie ze straks ook wil noteren. Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, maar er zijn er vast nog wel meer. En de vraag die hem hier gesteld wordt is, waarom vervolg je mij? Hè, zegt Jezus, want die is het. Want dat staat in het volgende vers, ik ben Jezus die jij vervolgt. Vers 5 is dat, maar hier... Ja, waarom vervolg je mij? Hè? Jezus, die zich identificeert met de zijnen. Want Saulus vervolgde ja, mensen die van die weg waren. Dus Saulus vervolgde mensen die geloofden in Jezus Christus als Messias. En Jezus identificeert zich dus met hen hier als de zijnen. En ik zeg dat met enige nadruk, omdat er wordt nog wel eens ontkend dat Paulus, of Saulus, vanaf het begin van zijn... Nou ja, toen werd hij al snel Paulus natuurlijk, maar dat hij vanaf het begin van zijn bediening... er is soms wel wat verwarring over de bediening van Paulus. Hij zou zich eerst nog tot Israël gericht hebben, net als de 12 apostelen. Nou, ik geloof dat dus helemaal niet... En dat de gemeente van God pas bij Paulus, de bekeerde Paulus, zou zijn ontstaan. Nou, dat geloof ik dus niet, want hier wordt gezegd, Saul, Saul, wat vervolg je mij? Terwijl Saul de gelovigen in Jezus Christus vervolgen. Maar hij zegt dat zelf ook, hij zegt in 1 Korinthe 15 vers 9 en Galaten 1 vers 13, dat hij de gemeente van God vervolgd had. Dus die ecclesia, die gemeente, ja, die was er al. En dat is ook logisch, want die is het lichaam is natuurlijk, zeg ik dan maar enigszins arrogant, is natuurlijk begonnen bij het hoofd. Dat is wat ik geloof in ieder geval. En ieder die zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekert daarover. Ja, in de Statenvertaling staat dan, in vers 5, wie zijt gij, heren? Paulus, en hij zeide: wie zijt gij, heren? En hij en de Heer zeiden: ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan staat in de Statenvertaling: het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Dat staat in de interlinea, zie je het hier ook niet. Dat staat in de meeste handschriften niet in Handelingen 9. Maar wel in 26 vers 14. Dus daar kan je het weer wel zien. Dus het is, waarschijnlijk is het daar vandaan gehaald en in Handelingen 9 erbij gevoegd. Er staat: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Het is hard voor jou om tegen de stekels te trappen. Ik heb in de studiebijbel, want wat is dat nou precies, dat ja, die opmerking, want het is voor jou hard om tegen de stekels te trappen. Ik denk, ik kan het wel op een dia zetten in PowerPoint, maar ik kan het net zo goed even voorlezen uit de studiebijbel. Die zeggen daarover: het laatste gedeelte van dit vers behelst, lelijk woord, behelst, maar behelst een destijds bekend Grieks spreekwoord, afkomstig uit de wereld van de landbouw. Bij de uitrusting van de ploeg behoorde een zogenaamde ossenstok, een paal die aan het dikke eind voorzien was van een metalen punt om kluit de aarde van de ploeg af te steken. Aan het dunne einde bevond zich een prikkel om daarmee zo nodig de ossen aan te sporen. Onwillige trekdieren zouden bij het achteruitslaan van de achterpoten zich daaraan bezeren. De woorden van Jezus betekenen hier dat verzet tegen het werk van God, tegen Jezus en zijn volgelingen, geen zin heeft. Met het vervolg van de heiligen, van gelovigen dus, vecht de apostel tegen God. Ja, zoiets zal het dus betekenen. Alleen ik kom zelf niet uit de landbouw, dus ik, ik weet dan niet door eigen ervaring, zeg maar.
De landbouwtrekkers hebben dat niet nodig.
Nee, tegenwoordig is dat een beetje ingehaald, inderdaad. Maar zoiets zal het inderdaad betekenen, dat hij zich verzet tegen iets waartegen hij zich in ieder geval niet zou moeten verzetten. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Het zouden ook woorden van David geweest kunnen zijn. Hè? Bijvoorbeeld toen hij die slip van Sauls mantel had afgesneden in die spelonk. En dat hij daar stond en hem riep van... hij riep zoiets als, volgens mij als Saul, koning van Israël. Maar hij had ook kunnen zeggen: Saul, Saul, wat vervolg je mij? David natuurlijk als, ook als type van de Heer Jezus Christus. En Saul, net als Saulus, een type van Israël, levend onder de wet. Nou, en dan staat er in vers 6, en hij bevende en verbaasd zijnde zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heer zeide tot hem: sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Ja, bevend en verbaasd. Ik zit even te kijken hier, maar volgens mij is hier de grondtekst ook wat anders. Ja. In de Statenvertaling staat hier bevend en verbaasd zijnde, maar ik zie dat nu pas. Staat er ook niet blijkbaar. Ja. Ja, misschien dat het dan wel ergens anders staat. Maar het kan me wel voorstellen dat hij bevend en verbaasd geweest is. Want ja, hij was natuurlijk zijn hele leven had hij toegewijd aan iets. Waarvan hij nu in een fractie van een seconde wist dat hij, ja, dat hij de verkeerde weg gegaan was. Omdat hij zich ingezet had om een leugen te bestrijden. Waarvan hij nu plotsklaps wist dat het de waarheid was. De ware levende weg, weet je wel. Of de ware weg te leven. Die weg die hij vervolgde. Nou, en dan staat er in vers 7. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd. Horende wel de stem, maar niemand ziende. Ja, men zegt vaak. Dit moet ik ook al gezegd hebben als we dit schriftgedeelte behandelen. Zij hoorden wel de stem, maar niemand ziende. Hij ziet in Handelingen. Even kijken, mijn aantekening. Handelingen 22, vers 9. Er staat: en die samen met mij zijn, slaan het licht en gade. Maar de stem van degene die tot mij spreekt, horen zij niet. Nou, dan zegt men vaak van ja, dat is dus een tegenstelling. Dus zo zie je maar, zegt men dan, dat Lucas ook fouten maakte. Maar ik geloof sowieso niet, ik geloof wel dat Lucas dit geschreven heeft. Maar dit deed hij door Gods geest geïnspireerd. Dus als wij blijkbaar, ik ga dan eerder van uit dat wij dan blijkbaar iets niet begrijpen als wij denken dat dit een tegenstelling is. Want Gods geest, ja, die maakt dat soort fouten natuurlijk niet. Dus blijkbaar is er iets wat dat wij over het hoofd zien. Ik denk dat het heel simpel is. Laat ik het eerst even uitleggen zonder iets te laten zien. Ik denk dat men in het ene schriftgedeelte, Handelingen 9, dat daar staat dat men wel hoorde van de stem. Dus men hoorde wel stemgeluid, om het zo te zeggen. En dat er in het andere, zij hoorden wel iets, maar ze hoorden niet wat er gezegd werd. Laat ik het zo samenvatten. En hier staat, maar dan wordt het heel grammaticaal. Hier in Handelingen 9, vers 7, staat het in een tweede naamval. Zij hoorden van de stem. Maar als je van de stem hoort, betekent dat nog niet dat je ook hoort wat er gezegd wordt. Trouwens, gebeurt zo vaak dat je tegen mensen praat, dat ze wel horen dat je praat, maar dat ze niet begrijpen wat je zegt. Ja. Nou, die heb ik niet gemaakt, dus dat moet je niet aan mij vragen. Ja, maar ja, dat zou kunnen, maar ja. Ja, nou, stuur hem een mailtje, zou ik zeggen. Met een met deze aanbeveling. Maar daar wil ik verder niet al te diep op ingaan. Dat is natuurlijk een hele technische kwestie. Maar ik geloof niet dat de schrift in zichzelf verdeeld is. En mochten jullie daar meer behoefte aan hebben, dan kunnen we er altijd nog eens een keer grammaticaal dat helemaal ontleden. En dan halen we er ook iemand bij die er wat meer verstand van heeft dan ik. Van grammatica. Want zoals gezegd, ik heb op school wel eens een paar lessen niet opgelet. Dus, dan ben ik aangekomen in. Wat gaan we doen, dame?
Moet die deken echt hier?
Je hoeft helemaal niks, joh. Laat het maar even dicht. Je hoeft ook, laat maar lekker liggen. Vers 8. Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij, hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En dan lees je in het vervolg, maar dat ga ik niet helemaal lezen. Dat lees ik overigens wel even in Handelingen 22, vanaf vers 12. Want daar staat eigenlijk in 2 versen samengevat wat hier beschreven wordt in Handelingen 9, wordt van vers 10 tot vers 19. Maar hier staat in Handelingen 22, vers 12. En een zeker Ananias, een toegewijd man naar de wet, die door alle Joden die daar wonen een getuigenis werd gegeven, komt naar mij toe en hij staat bij mij en hij zei tegen mij: Saul, broeder, kijk weer. En op hetzelfde uur kijk ik weer naar hem. Dus op de 3e dag worden de ogen van Saulus geopend. Saulus is hier natuurlijk, dat zei ik net al, een beeld van Israël onder de wet. He, daarvan staat ook dat zij verblind waren. Doof, blind, enzovoorts. Maar op de 3e dag, maar dan heb ik het over dagen van 1000 jaar, op de 3e dag zullen hun ogen geopend worden. Jullie kennen het schriftgedeelte wel van 2 Petrus, waarin Petrus zegt, ja, over het geduld van onze Heer. Petrus verwachtte dat de Heer spoedig zou wederkomen. Dat vinden we in zijn toespraken in Handelingen 2, Handelingen 3. Maar aan het eind van zijn leven, als hij een brief schrijft, zijn laatste brief, 2 Petrus, in het laatste hoofdstuk, zegt hij van ja, de Heer is geduldig. Het zal nog wel even gaan duren. Want inderdaad, hij komt op de derde dag, maar één dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag. Terwijl Petrus zegt, ja, er moeten eerst 2 dagen van 1000 jaar voorbij gaan. En dan op die derde dag zal hij terugkomen. En daar noemt hij, overigens, hij zegt eigenlijk, als je daar meer over wil weten, dat is pittige kost. Die dingen zijn zwaar om te verklaren, maar dan moet je bij onze geliefde broeder Paulus zijn. Die spreekt daarover in al zijn brieven, zegt hij. Misschien moeten we het over dat schriftgedeelte van Petrus ook maar eens hebben, want dat is al dat is wel een heel interessant gedeelte. Maar Saulus hier als beeld van dat Israël, dat 2 dagen blind zou zijn, 2 dagen van 1000 jaar. En op de derde dag worden zijn ogen geopend. Saulus wordt Paulus. Hè, zoals Jacob, over het algemeen een aanduiding voor een ongelovig Israël. Hè. Jacob die zelf wel aan de slag ging en zelf wilde regelen dat hij zijn eerstgeboorterecht kreeg. Er komt een moment, ook in Jacobs leven, dat hij zegt van, Heer, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En dan is het Israël. Dan wordt Jacob Israël. Gaat hij ook over de Jabok. Jabok wordt Jacob. Jacob wordt Israël. Nou ja, dat zijn allemaal van die... We vinden dat dus nogal eens dat namen veranderd worden in de Bijbel. Zelfs omgedraaid. Hè? Jabok, Jacob. Jacob wordt Israël. Saulus wordt Paulus. Abram wordt Abraham. Enzovoort. Maar die Saulus, daar had ik het over, is hier een beeld van Israël. 2 dagen van 1000 jaar verblind. En op de derde dag zullen zijn... worden Saulus zijn ogen geopend, maar zal ook de ogen van het volk Israël geopend worden. Overigens, wat gebeurde er toen? Hier verschijnt Jezus. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Hier verschijnt Jezus aan Saulus. Wat gebeurde toen Jezus verscheen aan het volk Israël? Ik bedoel gewoon bij zijn komst, loopt tegen kerst. Zij werd geboren in Bethlehem. Op zijn 30ste begon zijn publieke optreden, zeg maar. Maar ze verwierpen hem. En wat gebeurde er toen Jezus dus verscheen aan Israël? Ze werden verblind. Ze werden verblind en ze verwierpen hem. En ze kruisigden hem, ze brachten hem te dood. En hier verschijnt Jezus aan Saulus. Ook dat is een parallel natuurlijk. Jezus die verscheen aan Israël, het volk werd verblind. Jezus die verscheen aan Saulus. Saulus werd verblind en op de derde dag... Op de derde dag worden alle ogen geopend. Het licht kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen enzovoorts. Maar Israël zal hem zien na die 2 dagen van 1000 jaar. Ja, en dan nog, wat is het eerste, daarom heb ik dat even gelezen, wat is het eerste dat Paulus ziet? Saulus, ja. Maar Ananias. Ananias, zijn naam. Ganania, Ananias is Grieks, Ganania is de Hebreeuwse versie. Weet jullie wat dat betekent? Yahweh, Ganan is Gein, Yahweh is genadig. Het eerste wat Paulus ziet als hij zijn ogen open doet is Yahweh is genadig. In 1 Timotheus 1... waar hij het ook heeft over zijn, over dit moment. Hier zegt hij het gewoon in klare taal. Wat hij bij de ontmoeting met Ananias in, wat daar in beeld gebeurt. Maar hij zegt in... Vers 13, hè, dat hij een lasteraar was, een vervolger en een belediger. Nou, dat is die Saulus, hè, die op weg is naar Damascus. Maar mij is barmhartigheid geschied, nou enzovoort. Dat staat in de Statenvertaling. Maar de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. 1 Timotheüs 1 vers 14. Overweldigend is de genade van de Heer. En dat gebeurde dus met Saulus. Hij werd overweldigd met genade. Overweldigd, overspoeld. Zoals dat zonlicht werd overklast, overschenen door dat licht uit de hemel. Zo werd Paulus overweldigd door Gods genade. En het eerste wat hij ziet als hij zijn ogen open doet is, Jahweh is genadig. En dat wist hij natuurlijk ook vanaf dat moment. Ja, iemand riep al, hij zag hem. Ja, dat staat in Handelingen 22 vers 13. Op hetzelfde moment kijk ik weer naar hem. Ik vond het ook in de Statenvertaling. Terzelfde uur werd ik ziende. Op hem staat er. Maar is nou hem met een kleine letter of met een hoofdletter, denk ik, elke keer als ik het lees. Nou ja, sowieso letterlijk zag hij natuurlijk ook die Ananias, die Ganania. Maar in type zag hij daarmee op, Jahweh is genadig, dus hij zag op hem. En Saulus wist ook vanaf dat moment, van mijn eigen werken, ik was al naar de wet onberispelijk, maar waar leidde het hem naartoe? Ja, nergens heen, op weg naar Damascus. En het was God die hem greep. En vanaf dat moment wist hij ook van, ja, voor mezelf hoef ik niets te verwachten. Ik kan alles van hem verwachten. En werd hij ziende op hem.
Overigens staat in de Statenvertaling de hand oplevende. Dus dat staat ook niet terug. Die ook niet terug in de...
Nee.
Nou ja. Het staat dan in Handelingen 22 vers 9 vers 7. Nee. 9 vers. Ja, nu we toch bezig zijn. Hè. Waar staat dat, Fred?
Dat is zou 9 vers 8 zijn. Nee, 22.
22.
13. Daar staat bij mij. Staat er
dan laten we nog gelijk met de handelingen 22 toegaan, want ik. Dat wil ik nog. Ik wil kort nog even allebei die schriftgedeeltes gewoon even. Eigenlijk gewoon alleen maar doorlezen. Zonder daar al te veel commentaar bij te geven. Want in Handelingen 22, vers 13, hè, zei je.
Ja.
Maar in de Statenvertaling staat het er ook niet.
De hand opleggende. Opdat hij zou zien.
Jan, heb jij een MBG of een Statenvertaling?
Ik heb het hier bij staan.
Of heb je een herziene Statenvertaling?
Nee. Dan moet ik dan eens even kijken.
Heb je
bril? Gelukkig zeg jij dat, Carla. Dat zouden wij niet durven natuurlijk. Nee, ik neem nog even die schriftgedeelte door. Een beetje op een redelijk...
Nee, dat is 9 vers 12 in Statenvertaling.
9 vers 12, die heb ik niet afgedrukt.
En de hand opleggende. Oh ja.
9 12?
Ja, vandaar dat ik het mis. 9 vers 12. Staat het in de origineel?
Ja, 12. Ja. En
dan nog een hand. Die heb je niet
afgedrukt. 9 vers 12, even kijken hoe dat hier staat. Hier staat het wel in de grondtekst blijkbaar.
Ja.
Ja. Nou, dat hebben we ook weer gecheckt.
Ja.
Nee, Handelingen 22 ga ik nog even naartoe. ja, daar heb ik het afgedrukt vanaf vers 1. Wat er gebeurt, de voorgeschiedenis. Er is daar een oproer natuurlijk. Want waar Paulus verschijnt in Jeruzalem, daar kwam oproer. Daar braken rellen uit. Maar men zegt dan in... Dat is 21 vers 29. Ze hadden Paulus gezien met Trofimus in de stad. En dat was een Efeziër. dus een heiden. En zij meende dat Paulus hem in de tempel had gebracht. En dat was een absolute doodzonde, letterlijk en figuurlijk, want daar stond de straf des doods op, om een heiden in de tempel te brengen. Nou, ja, Paulus had dat niet gedaan. Maar hij wordt dan ontzet. Rolletje doorgeven, ja. En ik heb ze daar nooit mee naartoe genomen, dus hoe ze daaraan komt. Misschien op tv gezien of zo. Ja, inderdaad. We moeten even verder. Paulus in Jeruzalem. Ze dachten dat hij Trofimus in de tempel had gebracht, wat niet waar was. Breekt een oproer uit. Hij wordt dan ontzet door een Romeinse hoofdman, Paulus. En hij wordt dan meegenomen. Door die ontzet en meegenomen om hem te beschermen tegen de Joodse, tegen zijn Joodse volksgenoten, die hem eigenlijk willen lynchen. En dan staat hij op de trappen in 21 vers 40. Dan vraagt hij het volk toe te spreken aan die hoofdman. En dan staat hij op de trappen. Ja, ik kan er nu niet te diep op ingaan, maar er was daar blijkbaar een Romeins paleis, of een gebouw, een nederzetting, een burcht, ja, dat is het juiste woord. Burcht Antonia, bijvoorbeeld. Er was daar een burcht, die was vlakbij de tempel, zodat de Romeinen ook uitzicht hadden op die tempel en de boel in de gaten daar konden houden. Want ze hadden natuurlijk wel door dat als daar wat gebeurde, dat ze snel in moesten grijpen. Nou, dat deden ze hier ook. En Paulus vraagt dan of hij de menigte mag toespreken. En dan staat hij op de trappen. Paulus, apostel van de natie. Op de trappen, dus op een verhoging van een heidens gebouw. Een gebouw van heidenen, een burcht van de Romeinen. Spreekt tot zijn volksgenoten beneden. Dat is allemaal typologie natuurlijk, hè. Paulus, apostel van de natie, die tot zijn volksgenoten spreekt vanaf een verhoging, vanaf een verhoogde positie. We zijn met Christus gezet in de hemel. Hij kende ook Christus Jezus in zijn hemelse gedaante en positie. Hij was geroepen door, ik ben Jezus die jij vervolgt. Ja, maar vanuit de hemel. En hij spreekt vanaf de trappen tot dat Joodse volk. En hij zou in Romeinen zeggen, opdat ik enige uit hem behouden mocht. He? Dus niet om het volk als volk te bekeren. Van bekeer jullie, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nee, omdat ik enige uit hem behouden mocht. Want Paulus wist, redding was naar de natie gegaan. En elke Jood kon daar deel aan krijgen. Maar dan ben je meteen ook geen Jood meer. Want dan is er geen, in Christus is er geen verschil tussen Jood en Griek. Maar daar hebben we het weer over op dinsdag. Want dan hebben we het over de Romeinenbrief. lees ik gewoon even dit door vanaf vers 1. Mannen, broeders en vaders, hoort mijn verantwoording die ik tegenwoordig, aanwezig geloof ik, tot u doen zal. Als zij nu hoorden dat hij in de Hebreeuwse taal hen aansprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide, ik ben een Joods man. Een van de weinige keren dat hij dat zegt. Ik ben een Joods man. En te Tarse in Cilicië geboren, niet te verwarren met Sicilië. Opgevoed in deze stad, aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En dat was, hoe zeg je dat? Een hoog gewaardeerde en hoog geplaatste schriftgeleerde, Gamaliel. Ik ben aan de voeten van Gamaliel onderwezen naar de bescheidenste wijze de vaderlijke wet, zijnde een ijveraar gods. Gelijkerwijs ga je alle heden uit. Hij zegt, ik was net als jullie, een ijveraar voor God. Die deze weg, daar is hij weer, die deze weg vervolgd hebt tot de dood. Hè, door mensen niet alleen gevangen te nemen, maar ook de dood in te jagen. Bindende en in de gevangenissen overleverende beide mannen en vrouwen. Gelijk mij ook de hoge priester getuige is. En de gehele raad der ouderlingen, van de welke ik ook brieven genomen heb. Genomen hebbende, hè, had hij om gevraagd. Brieven genomen hebbende tot de broeders. Ben ik naar Damascus gereisd om ook degenen die daar waren gebonden te brengen naar Jeruzalem, opdat zij gestraft zouden worden. Maar het geschiedde mij als ik reisde en Damascus genaakte, dat is naderde. Omtrent de middag, daar is het, daar staat het dus, hè, omtrent de middag, dat snel ik uit de hemel een groot licht mij rondom omscheen. En ik viel ter aarde en ik hoorde een stem tot mij zeggen: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? En ik antwoordde: wie zijt gij, heren? En hij zeide tot mij: ik ben Jezus de Nazarene, welke gij vervolgt. En die met mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van degene die tot mij sprak, hoorde zij niet. En ik zeide: heren, wat zal ik doen? En de Heer zei tot mij: sta op. He, opstanding, sta op. Ga heen naar Damascus en aldaar zal met u gesproken worden van al hetgeen u geordineerd is te doen, waartoe hij bestemd was. En als ik vanwege de heerlijkheid deszelfde licht niet zag, hij werd dus blind, zo werd ik bij de hand geleid van degene die met mij waren. En ik kwam te Damascus en een zeker Ananias, een godvruchtige man naar de wet, goed getuigenis hebbende van al de Joden die daar woonden, kwam tot mij. En bij mij staande zeide hij tot mij: Saul, broeder, word weerziende. En tezelfde uren werd ik ziende op hem. Nou, ik lees het gewoon door, want ik hoef er eigenlijk niks meer aan toe te voegen, want we hebben het over gehad. Nu nog even naar Handelingen 26. En dan zijn we rond. Ik kan natuurlijk veel uitgebreiden, maar ik wilde gewoon eens alle drie de schriftgedeeltes voor het voetlicht brengen. En dat binnen een redelijk kort tijdsbestek. Ja, in Handelingen 26 is weer een wat andere situatie, maar daar staat Paulus voor Agrippa. Weer een andere, wat is het, koning of stad? Koning is het, geloof ik. Je hebt nogal wat van die lui in die laatste hoofdstukken van Handelingen. Festus, Felix, Agrippa. Ook die hou je makkelijk door elkaar natuurlijk. Maar Agrippa in Handelingen 26. Ik lees maar gewoon vanaf vers 8 of 9. Even kijken. Ja, ik val toch midden een gedeelte, dus ik gewoon vers 9. Ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige dingen moest doen. Hij moest veel tegenmaatregelen nemen, staat er in de vertaling van geschriften. Hetwelk ik ook gedaan heb te Jeruzalem, en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten. De macht, ook hier weer een volmacht, hè, autoriteit, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende, en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren. En bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Dat is nogal wat, hè? Want Saulus, hij nam ze niet alleen gevangen, maar hij dwong ze ook om te lasteren, hè? Om die naam te lasteren. Dus...
Dat was een baasje, hoor.
Ja, dat was een baasje, ja. Vers 12, waarover ook als ik naar Damascus reisde, hè, met macht en last, autoriteit en volmacht, autoriteit en macht, met toestemming, welke ik van de overpriesters had, dan gaat hij het vertellen, zag ik ook koning in het midden van de dag, weer op het midden van de dag, op de weg hun licht, boven de glans der zon, van de hemel, mij en degene die met mij reisde, omschijnende, en als wij allen ter aarde nedergevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en zeggen in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Het is uw hart tegen de prikkels de verzenen te slaan. Nou, hier staat die opmerking van die prikkels en die verzenen in ieder geval wel. Zij zullen ze wel van geleend hebben in Handelingen 9. En ik zeide: wie zijt gij, heren? En hij zeide: ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar richt u op, dus opstandingen, oprichten. Als je die mist, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt, en in welke ik u nog zal verschijnen. Waaruit we ook meteen weten, maar daar hadden we het ook al over toen we Galaten 1 en 2 bespraken, dat de Heer vaker aan Paulus is verschenen, vaker dan deze ene keer. En daarom ging hij niet te raden bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië, want daar is de berg Sinaï. En daar werden hem dingen geopenbaard, niet door vlees en bloed, maar door God zelf. Richt u op, sta u op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige van de dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Verlossende, ja letterlijk staat er uittillende. Uittillende u van dit volk en van de natie tot de welke ik u nu zende. Om hun ogen te openen, dat was bij hem zojuist gebeurd. Hij wist wat het was. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van Satan tot God, opdat zij vergeving van zonde ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. Dat is wat de Heer tot hem zegt. Nou, daar hoef ik verder niet zoveel aan toe te lichten, want we hebben dat zojuist besproken. Dus, maar zo hebben we deze drie schriftgedeelten eens naast elkaar gelegd. En dan na de pauze heb ik nog een
toegift.
Ja, een toegift of een toetje. Ja, laten we het daar op houden. Maar
de toepassing.
Eerst is daar koffie.